Ja, we gaan vanavond weer naar Exodus. En dan naar Exodus hoofdstuk 3. Daar zijn we gebleven, Exodus hoofdstuk 3. Maar we pakken de draad even op in Exodus 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 23. Exodus 2, vanaf vers 23, waarbij bij mij in de Bijbel er boven staat roeping van Mozes. En dan gaan we lezen in Exodus 2 vers 23 en dan lezen we zo hoofdstuk 3 in. In die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan, en God had bemoeienis met hen. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens toen hij de kudde aan de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heeren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Voort zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdegen gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Kanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Kiewieten en Jebusieten. En nu zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk de Israëlieten uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide hij, ik ben immers met u en dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Tot zover. Ja, een aangrijpend gedeelte uit de geschiedenis van Israël. Dat God omziet naar zijn volk. Ja, de afgelopen keer hebben wij gezien dat Mozes dacht op 40-jarige leeftijd dat hij er wel klaar voor was om Israël te leiden uit Egypteland. Hij had min of meer in zijn leven verstaan dat hij een bijzonder kind was. Maar Mozes' poging om Israël te verlossen en als een rechter als ware over hen te zijn, als een leider, dat was heel opportun, want Gods tijd was nog niet gekomen. Mozes zelf als leider was nog niet ten volle bereid om deze taak op zich te nemen. Ook al vond hij zichzelf heel geschikt. En ook de Hebreeën, de Joden, het volk Israël was nog niet bereid om Egypteland echt te verlaten. En ze hadden Mozes als leider verworpen. De onstuimigheid van Mozes veroorzaakte dat hij handelde, dat hij ging handelen, wel met een hele grote ijver, een ijver des Heren, maar zoals dat altijd het geval is in deze dingen, als dingen niet geschieden in afhankelijkheid van God en in eigen kracht, als het niet geschiedt in Gods opdracht, maar dat we zelf het wel even zullen doen, dan brengt ons dat in ernstige problemen. En zo bracht ook de daad van Mozes in hoofdstuk 2 hem in ernstige moeilijkheden. De koning van Egypte, de farao, die zocht hem voor moord. En er zat maar één ding op, en dat was te vluchten. En zo vluchtte Mozes naar Midian, zoals we de afgelopen keer hebben gezien. Dit is de menselijke kant van de zaak. Echter, als we het van Gods kant bezien, dan zien wij hoe God deze misstap van Mozes in eigen kracht gebruikt om deze man te heiligen en dieper in zijn gemeenschap te trekken. En Mozes juist toch voor te bereiden voor die geweldige taak die op hem wachtte. Eigenlijk eenzelfde wijze zoals God ook in ons leven onze misstappen, die wij ook begaan, soms met een enorme ijver des Heren, net als Mozes, dat God die misstappen, die fouten die we begaan, toch ook weer gebruikt. En God slaat dan met een kromme stok uiteindelijk weer die rechte slag. God had een hele belangrijke taak voor Mozes. En wij die achter de geschiedenis staan, die kennen die taak. We weten dat hij het volk Israël uiteindelijk inderdaad uitgeleid heeft uit het land Egypte. En gebracht heeft naar het land Kanaan, of althans naar de grens van Kanaan. Maar aan die opdracht, aan die taak, was Mozes nog niet toe. Het is waar dat Mozes, als de kleinzoon van farao, de hoogste opleiding had gevolgd in Egypteland. Hij was onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren, zegt Stefanus in zijn rede in Handelingen 7. Hij werd helemaal klaargestoomd om te zitten op de troon van zijn opa, de troon van Egypte, om farao van Egypte te worden. Hij was als ware de opvolger in de rij, dat hebben we gezien. En Mozes, ja, die was hier ook niet alleen dat hij onderwezen was in de wijsheid van Egypte, maar het was ook geen jonge knaap. Het was niet alleen een jonge knaap die zou je kunnen zeggen, alleen maar geleerd had op de universiteiten van Egypte en alleen maar leerstellig in de theorie de dingen had gehoord. Het was ook een man wat degelijk van de praktijk. Maar Mozes had praktijkervaring, want Stefanus zegt erbij dat Mozes machtig was in woorden, maar ook in daden. Hij had prachtige grote werken verricht en in de ongewijde geschiedenis wordt er ook melding van gemaakt van de enorme daden die deze 40-jarige Mozes als Egyptenaar wonende in Egypte heeft verricht. Het was ook een man die ook niet zo jong meer was, want was geen jongen van in de 20. Nee, Mozes was 40 jaar oud. En je zou kunnen zeggen, er ontbrak helemaal niets aan. Een goede opleiding, praktijkervaring tot en met. Iemand die kan spreken uit de praktijk, die echt alle leiderscapaciteiten heeft die je maar kan voorstellen. Wat ontbrak er dan nog aan? Hij had toch alle kwalificaties naar de mens gesproken? Maar ja, God oordeelt nu eenmaal anders. De Heer Jezus zegt daarover in Lucas 16. Zoek het maar eens op, Lucas 16. Vers 15. Lucas 16, vers 15. En dat is een gesprek wat hij heeft, zoals veel gesprekken hij heeft gehad met de fariseeën. En dan staat er in vers 14, dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren en zij hoonden hem. En hij zei tot hen, gij, dat zijn die fariseeën, gij zijt het die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen. Ja, ze stonden in hoog aanzien hoor, die fariseeën bij de mensen. En ze wilden zo ook ja, doorgaan voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. En een gruwel, wat is dat in de Bijbel? Een gruwel is een afgodsbeeld. Waar mensen dus voor knielen. Waar mensen hoog tegenop kijken in deze wereld. Tegen mensen die het naar de mens hebben gesproken, helemaal hebben gemaakt. He, dat is een gruwel voor God, wat hoog is bij de mensen. Stel bij Gods absoluut niets voor. God oordeelt totaal anders. En ook als je de Mozes ziet, zoals die opgeleid is en getraind is in Egypte. Als een geweldig Egyptisch leider. Om Farao op te volgen op de troon, is hij in Gods oog volledig onbruikbaar. De wijsheid namelijk waar de Egyptenaren zo prat op gingen. En de Egyptenaren hadden naar de mensen gesproken best wel iets waar ze prat op konden gaan. Op een wijsheid, want we kijken nu nog steeds naar de piramiden in Egypte. En de Sphinx en alles wat ze daar aan tempels en gebouwen allemaal hadden. Dat was enorm. En de televisieprogramma's van tegenwoordig op Discovery en noem maar op, die gaan er nog allemaal over. Hè? Maar wat is dat voor een wijsheid, die wijsheid van Egypte? Dat is een wijsheid van de wereld. En wat is de wijsheid van de wereld in de ogen van God? De Bijbel zegt, dat is dwaasheid bij God. De wijsheid van deze wereld. Het staan in Gods dienst. Het leren handelen en spreken in zijn naam als dienstknecht. Dat leer je niet in de schoolbanken van deze wereld. Dat leer je alleen maar in de leerschool van God zelf. Daar leren we hoe we in afhankelijkheid van de Here mogen spreken, mogen gaan en doen en handelen. Dat is het kenmerk van de Here Jezus. Die Jezus wordt rabbi genoemd. Maar laten we eerlijk zijn, is de Here Jezus ook ooit geweest op een school van een of andere rabbijnse richting? Nee. In Johannes 17, daar merken de Joden dat op. Johannes 7, vers 15. Want er is hij dan op het feest, op een van de Joodse feesten, en dan staat er, als hij daar dan spreekt in de tempel en dan leert, vers 14, doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. Hij leerde. Hij leerde uit het Oude Testament, uit Gods woord. De Joden dan verbaasden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Ze wisten, hij heeft nergens onderricht gehad. Hij is nergens aangesloten geweest bij een of andere rabbijnse school. Hoe is het mogelijk? En ze verbaasden zich erover. Dat hij zo geleerd was, zonder onderricht te hebben ontvangen. Van wie had de Heer Jezus onderricht ontvangen? Door God zelf. Dat is het hele geheim. En dat moest Mozes nog leren. Dat hij door God zelf geleerd zou worden. En om onderwezen te worden in de leerschool van God, moest Mozes één ding doen. Hij moest het land van de farao's met al zijn menselijke wijsheid verlaten. Want het zou hem alleen maar in de weg staan als hij in Egypte zou blijven. En zo is het nog steeds, broeders en zusters, ook in ons leven. Voor Mozes betekende dat hij afgezonderd werd van Egypte. En dat betekent het ook. Hij moest de farao's en alles wat hij daar eigenlijk voor het grijpen had, alle schatten van Egypte, dat moest hij allemaal de rug toekeren. Hij moest het echt bekeren. Dat is wat bekering is. Bekering wil zeggen je ook omkeren. Je keren van en je keren naar. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart? Een ommekeer is het.
Het is zoals Paulus zegt, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Het is eigenlijk geheiligd worden door de Here, apart gezet worden door de Here, afgezonderd worden van de Here, afgezonderd van de wereld en afgezonderd naar God, ten dienste van God. In Exodus 3, vers 1, daar staat wat we gelezen hebben, Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Ja, hier in dit vers staat alsof het eens een keer gebeurde dat hij de kudde leidde naar de overkant van de woestijn, dat hij eens kwam bij de berg Gods Horeb. De Statenvertaling is wat scherper en die zegt niet dat het eens was. Nee, die zegt het volgende in vers 1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods aan Horeb. Dus het was eigenlijk niet eens een keertje op een dag. Nee, het was de dagelijkse praktijk. Hij hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro en hij leidde de kudde achter de woestijn. Achterin de woestijn. En dat was bijzonder. Want dat was wel een heel eind ver weg van Egypte. Er was ook een enorme overgang. Van Egypte naar achterin de woestijn. Bij de berggods, bij Horeb. Van het paleis van Egypte naar de kudde. Van het zijn van een troonopvolger van Farao naar het bestaan van een schaapherder. En dan kunnen we daar wel misschien de importantie niet zo van zien, omdat wij geen Egyptenaren zijn. Maar hoe was het ook alweer bij de Egyptenaren? Nou, in Genesis 46, wat lezen we daar? Vers 31, Genesis 46, vers 31. En dan staat er in, uiteindelijk, ik lees het maar vanaf vers 31. En Jozef zei tot zijn broeders en tot zijn huis zijns vaders, ik zal heen gaan, het farao meedelen en hem zeggen, mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. Die mannen zijn schaapherders, want ze zijn veehouders en hebben hun kleinvee, hun runderen en alles wat ze bezitten meegebracht. En wanneer farao roept en zegt, wat is uw bedrijf, zeg dan, uw knechten zijn veehouders geweest van onze jeugd aan tot heden, zowel wij als onze vaderen, opdat gij in het land Goshen moogt wonen, want al wat schaapherder is, is voor de Egyptenaren een gruwel. Je moet je voorstellen dat Mozes is opgevoed van kindsbeen af aan het hof van de farao. Dat hij vol is van de wijsheid van de Egyptenaren. Hij kent heel die leefwijze. Hij is daarvan doordrongen. Hij heeft meegekregen. Wat heeft hij meegekregen? Normen en waarden. Egyptische normen en waarden. En wat is dat? Dat schaapherder zijn, dat is een gruwel. Dat vonden alle Egyptenaren. En zo was hij ook opgevoed. Dat is een gruwel. En dan moet je notabene meemaken dat deze opvolger van farao, deze onderwezen man, deze getrainde man, deze leider, die in de ongewijde geschiedenis ook een generaal is geweest van het Egyptische leger, die overwinningen heeft behaald tegen het Ethiopische leger enzovoort, dat deze generaal, die klaar stond, nou die zelf vond om Israël uit te leiden, dat die man door God als ware afgezonderd wordt, apart gezet wordt. God gebruikt in feite zijn eigen misstap om er zijn doel van te maken. En hij zit dan daar achter in de woestijn als een schapenherder. Dat is een radicale verandering geweest in zijn leven. Stel je dat eens voor. Je krijgt een beroep en uitgerekend is dat schaapherder. Wat in de ogen van de Egyptenaren een gruwel is. Nou, de leerschool des Heren is een harde leerschool. Een hele harde leerschool. Ja, Gods gedachten zijn nou eenmaal hoger dan onze gedachten. En Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En ik denk als we ons verplaatsen in deze Mozes, dat we dan ons moeten realiseren dat deze man gedacht heeft toen hij schaapherder werd en er achter de schapen liep, helemaal alleen, achter in de woestijn, dat hij dacht, er is niks meer van mijn leven over. Alles wat ik gedacht had dat ik worden zou, namelijk de leider van dit volk, en ergens had hij daarvoor al Gods roeping leren verstaan, want anders had hij zich niet zo geopenbaard in hoofdstuk 2, dat hij dat volk eigenlijk wilde, daar het hoofd van wilde worden. Heel zijn leven was een puinhoop geworden. Hij moet gedacht ook hebben, ook in geestelijke zin, dat de Heere hem afgewezen had. Dat hij door de Heere verworpen was voor de taak die hem wachtte. Ik was ooit die en die. Maar nu ben ik en niemand ziet me. Niemand kent me. Niemand hoort me. Ik ben een nobody. En God heeft me aan de kant gezet. En God gebruikt mij niet meer. Heel raar in de Bijbel. Dat is bij talloze mensen in de Bijbel het geval. Ook bijvoorbeeld bij Paulus. Dat zou je niet verwachten in Paulus' leven. Maar in Paulus' leven zie je hetzelfde. We zien dat Paulus tot bekering komt op de weg naar Damascus. En denk je, jongen, dat is een man, hè, die is toch getraind, hè, in de schriften. Opgevoed aan de voeten, hè, van Gamaliel. Deze man is een fariseer, hè, uit de stam van Benjamin. Niet een eerste de beste. Doorkneed in de schriften, doorkneed in de wet. En als je hem ook, als hij tot bekering gekomen is in Damascus, en je ziet hem zo reden twisten met de Joden, dan zie je dat hij zo vol ijver is en vol vuur. En ook als hij dan naar Jeruzalem gaat, dan zie je dat ook dat hij zo'n ijver heeft, maar ja, dat loopt bijna verkeerd af. En wat doen de apostelen met onze Paulus, die een Saulus was, maar een Paulus was geworden, en de Heere Jezus had leren kennen? De apostelen in Jeruzalem, die sturen hem naar huis. Naar Tarsus. En u moet maar eens opletten in de handelingen. Hoeveel jaren daar Paulus alleen zit in Tarsus. Ook misschien gedacht, iedereen heeft me vergeten. Wat komt nou van mijn roeping terecht, die God op het oog had? Vreemd, het herhaalt zich bij hem hetzelfde. En toch, na vele jaren, wordt hij dan opgezocht door Barnabas en die haalt hem dan naar Antiochië en daar begint zijn dienst. Ja, we moeten soms in ons leven door die leerschool, die praktische leerschool van God. Namelijk dat we eerst klein worden voordat God ons echt gebruiken kunt. We kunnen wel de wijsheid hebben, de kennis hebben, de kwalificaties naar de mens gesproken allemaal hebben. Maar als we niet klein zijn voor de Heer, als we geen instrument kunnen zijn in zijn hand, kan hij ons voorlopig niet gebruiken. En de woestijn van ons leven gebruikt de Heer om ons klein te maken. En achter in de woestijn, en we kennen allemaal die woestijn in ons leven, daar ben je uiteindelijk helemaal alleen. Hij zegt, ja, we hebben toch geen woestijn in onze dagen, jawel. Als u in uw eigen leven, in uw eigen binnenkamer kijkt, dan kan het leven zijn moeilijkheden en zijn problemen zo vergeven, dat je uiteindelijk in de binnenkamer, als je echt eerlijk wordt, dat je beseft dat je in de drukte van heel dit leven en van deze hele maatschappij, dat je je helemaal heel erg alleen voelt. En dat je door de Here dan in je eenzaamheid nog geconfronteerd wordt met jezelf ook. En zo werd Mozes door de Here geconfronteerd met zijn eigen leven, gevlucht uit Egypte, gezocht voor moord, iedereen kwijt, zijn ouders, zijn zus Mirjam, al zijn kennissen, noem maar op, ook aan het farao's hof, die was hij allemaal kwijt. En hij zat daar, helemaal alleen. Maar daar in die eenzaamheid ontmoeten we de Here. En de Here confronteert ons dan met onszelf. En Gods werk is dan aan ons bezig. En God laat ons dan zien hoe we werkelijk, wie we van nature eigenlijk zijn. En God laat ons dan met ogen naar onszelf kijken. En we zien dan onszelf zoals we ons daarvoor nog nooit zagen. Namelijk als zondaar. Zodat we uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Het zien van jezelf als een zondaar, ik wil u één ding zeggen. Iemand in de wereld ziet zichzelf niet als zondaar, die is blind daarvoor. Dat is raar. Maar het zondaar zijn, dat ontdek je pas als je christen bent. Dat ontdek je pas als je tot geloof gekomen bent. De Romeinenbrief die zou over de zonde en de zonden gaan en over het zondaar zijn gaan en het antwoord daar allemaal op. Die is niet geschreven aan ongelovigen, die is juist geschreven aan mensen die de Here hebben leren kennen. En wij ontdekken in ons leven naar onszelf te kijken door de moeilijkheden en de problemen die we vaak zelf in ons eigen leven veroorzaakt hebben of die er zijn. Wie wij van nature zijn, ik ellendig mens. En laten we oppassen. Dat zegt niet iemand die de Here niet kent in de Bijbel. Ik ellendig mens. Dat zegt ook niet iemand die pas tot het geloof gekomen is. En blij uitroept dat hij de Here Jezus kent. En dat hij een kind van God geworden is. Nee, dat is iemand die een apostel is. De apostel Paulus. En hij zegt het over zichzelf. En hij is al jaren op de weg. Hij is iemand die is gegroeid. En aan het groeien is, die het kindschap achter zich laat en door geestelijke groei volwassen begint te worden. En die dan ziet op zichzelf en constateert, ik ellendig mens. Die ontdekt, er woont geen goed in mij. Ik ben niks van mezelf. Alles is genade. Alle roem is uitgesloten. En dat moest Mozes leren. Alle roem is uitgesloten. Geen roem, geen applaus voor Mozes. En uiteindelijk leert hij dat. Want hoofdstuk 2 is het, ik zal wel even Israël uitleiden. En na 40 jaar in die woestijn, als God hem dan die opdracht geeft, dat hij naar dat farao moet gaan aan het eind van het hoofdstuk, lees maar mee, vers 9, Exodus 3. En nu, zie het gejammerde Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot farao om mijn volk de Israëlieten uit Egypte te leiden. En dan zou je denken, nou, daar staat Mozes gelijk klaar. Daar heb ik op, daarop heb ik zitten wachten. Dat had ik 40 jaar geleden al willen doen. En wat zegt hij dan? Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik? Dat ik naar farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Wie ben ik? Ik ben niets. Ik ben een ellendig mens. Nou, dan ben je er klaar voor, Mozes. Zo werkt het. Als je klein wordt voor God, dan ben je in zijn ogen groot. Als we groot willen worden, zullen we eens klein moeten worden voor de Heer. En dan daar is een proces voor nodig. Een opvoeding voor nodig in de leerschool des Heren. En dat duurde voor Mozes 40 jaar. En toen zeide hij, ik ben immers met u. Ja, je moet het van de Heren verwachten. Ik ben met u. Moet je afhankelijk weten van mij. En dit zal u het teken zijn. Wat is dat, dit zal u het teken zijn? Nou, die ontmoeting die hij hier had, bij de brandende braambos, dat was het teken voor hem, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Met andere woorden, je bent nu hier, en je ontmoet mij hier, en je zal me in de toekomst hier weer ontmoeten ook, als je het volk hebt uitgeleid op deze berg. En zo was het ook. Want dan zoveel jaar later, als Israël inderdaad is uitgeleid, dan staat ook Mozes hier op de Horeb en ontvangt hij daar op de Horeb, op de Sinaï, de wet van God. Het verbond der wet, wat God met Israël sloot. Maar Mozes moest dus nog veel ontdekken, voordat hij echt groot was. Groot was in Gods ogen en klein was in eigen ogen. En totale afhankelijkheid van de Heere in zijn leven had geleerd. En God voedt hem op. Weer 40 jaar gaan er voorbij. 40 jaar achter de schapen. 40 jaar achter in de woestijn. Misschien zeggen wij, het had al veel korter gekund. Nou, ik denk het niet. Weet u waarom? Waar krijgt Mozes eigenlijk in Egypte mee te maken? Waar krijgen wij eigenlijk mee te maken? Met de farao's van deze wereld? Met de Egyptenaren in deze wereld? Daar krijgen we helemaal niet mee te maken. We hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen wie? Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En ook Mozes, waarmee wordt hij geconfronteerd in Egypteland? Met wie? Nou, met die tovenaars. Die al die tekenen die God door zijn hand doet, ja, in het eerste begin allemaal kunnen nadoen. We hebben te maken met een geestelijke tegenstander. En ook als je naar 1 Timotheus 3 gaat, en als daar over het opzienerschap wordt gesproken, dan staat er ook in 1 Timotheus 3 vers 6, waaraan moet die opziener onder andere voldoen? Vers 6, hij mag niet een pasbekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels vallen. Daar heb je het. Ja, mensen kunnen opgeblazen worden, roemen, eren. En dan worden ze onbruikbaar voor de Heere. Het mag niet een pasbekeerde zijn. Iemand moet wat langer op de weg zijn. Net als Mozes. En misschien denken wij, ach, die 40 jaar, daar komt het wat korter. Ja, maar zij die geloven, haasten zich niet. Heel deze wereld is haastig. En jaagt maar door om je heen. We leven in een heel haastig bestaan. Maar zij die geloven haasten niet, want ze rekenen met de Heer. Ze gaan in afhankelijkheid van de Heer. Daarom mag er zo'n rust in ons leven zijn. Daarom mag er een kalmte zijn. Want de Heer is met ons, net zoals hij met Mozes was. En die wil niet zeggen dat er dan geen problemen, geen moeilijkheden in ons leven zijn, maar de Heer is er. Er is een rustpunt in ons leven. En we mogen zien op onze heiland, die de rust en de vrede ons geeft in ons hart. Dan mogen we dicht in zijn gemeenschap leven en leren al onze wensen, al onze zorgen bekend te doen zijn en te maken bij God, zodat er die rust, die vrede over ons komt, die alle verstand te boven gaat. Het is een hele leerschool geweest voor Mozes. Het is ook een hele leerschool voor ons. door het leven heen. 40 jaar lang. En daar leerde hij hoe ijdel het streven van de mens is. In de woestijn. Dat is heel bijzonder. Daar was niet de drukte van het leven. En in gemeenschap met de Heer Jezus, daar is ook niet de drukte van dit leven. In de woestijn is geen monetair stelsel. Je hebt er geen banken, of weet ik wat allemaal. Er is ook niets te koop in de woestijn. Of te verkopen. Er is geen verleiding in de woestijn. Er is geen trots in de woestijn. Geen applaus in de woestijn. Geen roem en geen eer. En gelukkig maar. Daar is alleen maar de gemeenschap met de Heer. En de rust en de vrede die je daar mee leert kennen. Maar wat is er ook? Als je daar helemaal alleen bent. In die woestijn met die schapies. Dan weet je maar één ding. En dat ondergaan wij ook wel eens een keer als we op vakantie zijn. En we komen in een beetje een onherbergzaam gebied. Als toerist. En dan rij je dan met je autootje. Hè? Of misschien wel Mozes. Misschien achter de schapen aan. Misschien wel eens op een kameel af en toe. Hè? Door de woestijn. En dan ben je daar helemaal alleen. En soms als je helemaal alleen bent. En ik heb er wel eens een paar keer meegemaakt in mijn leven. Dat het zo stil om je heen was. Dat je zei nou. En dat je keek op je mobiel. Geen ontvangst. Hè? En dat je daar helemaal alleen was. En dat je niets kon horen. En als je heel goed luisteren, dan hoor je zelfs het bonzen van je eigen hart, zo stil, dan kan je onder de indruk komen van Gods schepping. En onder de indruk komen hoe nietig je eigenlijk bent. Dat je eigenlijk helemaal niks voorstelt. Sommige mensen kunnen er helemaal niet tegen. We waren eens een keer vakantie in Scandinavië. Daar spraken we ook een paar Nederlanders die daar waren. Nou, die vluchtten gewoon uit Noorwegen weg. Want die konden daar tegen die eenzaamheid konden ze niet tegen. Ze moesten lawaai om zich heen hebben. Het was gewoon beangstigend. Nou, daar leer je dat je als mens afhankelijk bent eigenlijk. Als schepsel afhankelijk bent van de schepper God zelf. En zo leerde Mozes in totale afhankelijkheid van God elke dag te leven samen met die schapen die hij leidde. En later mocht hij ook wat leiden, ook schapen. Schapen van de heiland. Het is bijzonder dat we over die 40 jaar in die woestijn eigenlijk helemaal niks weten. Dat wordt helemaal blanco gelaten. Daar wordt niks eigenlijk over verteld in Exodus 2 of 3. En ongetwijfeld is in Mozes leven er heel wat vallen en ook heel wat opstaan geweest. Maar dat is altijd iets wat blijft tussen de Heere en Mozes. En zo is in ons leven ook. Er is vaak in de woestijn van ons eigen leven, die we allemaal zelf persoonlijk kennen, is er ook wat, heel wat een vallen en een opstaan. Maar dat is verborgen. Dat is een verborgen zaak tussen ons en God. Dat is heel persoonlijk. En daar heeft niemand iets mee nodig. Maar God gebruikt wel die woestijn. Om ons ook op te voeden. En ons te leiden tot volwassenheid. Om ons klaar te maken. Voor de taak die ook op ons wacht. Om ons klein te maken. Zodat we in zijn ogen groot zijn. Zoals Mozes in de woestijn. Zoals Johannes de Doper in de woestijn. Vele jaren. Zoals Paulus in de woestijn van Arabië staat er. 3 jaar lang. Is een uppie. Ja. Maar ze werden allemaal dienstknecht in de woestijn. Dienstknechten des Heren. Als je leest in vers 1 verder. Dan staat er: eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had. Kwam hij bij de berg Gods Horeb. Nou, de Horeb, dat is eigenlijk een gebergte. Niet één berg, maar een gebergte, een bergrug. En een van de hoogste bergen van het gebergte Horeb is de Sinaï. Dat is eigenlijk de hoogste berg van het gebergte Horeb. Het is dezelfde berg waar later Elia God ontmoette. En dat hij versterkt werd daar met hemels brood voordat hij weer gezonden werd tot Izebel en tot Agab, waar hij zo versidderde. Het is ook dezelfde berg waar waarschijnlijk de apostel Paulus na zijn bekering de openbaring kreeg in de woestijn van Arabië. En wat hij later die boodschap dan noemde, mijn evangelie. En dan als hier Mozes bij die berg is, die zo bekend in de Bijbel is, dan staat er in vers 2, daar verscheen hem de engel des Heeren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Die braamstruik komt nog één keer voor, namelijk in Deuteronomium 33, vers 16. En als je dat leest in Deuteronomium, dat is maar de enige andere keer dat het in de Bijbel voorkomt, dat woord braamstruik, dat is eigenlijk helemaal geen braamstruik hoor, dat is een soort Nederlandse vertaling. Denk maar niet dat de bramen aan groeiden. Deuteronomium 33, vers 16, dat is uit de zegen van Mozes. En als hij dan over Jozef spreekt, dan zegt hij onder andere in vers 16, en met de kostelijkste gaven der eeuwige heuvelen, en met de kostelijke gaven van de aarde en haar volheid, met het welbaren van hem die in de braamstruik tegenwoordig was, dat mogen komen op het hoofd van Jozef. Dan gaat het maar erom, er staat, van hem die in de braamstruik tegenwoordig was. Het woord tegenwoordig, dat is het Hebreeuwse woord shakhan, afgeleid van het woord Shegina. En Shegina kennen we wel, dat is de wolkkolom. Ja, overdag was het een wolkkolom, de Shegina, en 's nachts was het een vuurkolom. En waar was het een teken van? Van Gods tegenwoordigheid. Als boven de tabernakel die wolk hing, die Shegina hing, dan kon je daaraan zien dat God tegenwoordig was in de tabernakel. Dat God tabernakelde te midden van zijn volk. En hier staat eigenlijk ook, die in de braamstruik tegenwoordig was. God was dus tegenwoordig in de braamstruik. De Shegina, het licht, het vuur, de vuurkolom. En als je in Exodus 3 daarnaast legt, vers 2, dan staat er, daar verscheen hem de engel des Heeren als wat? Als een vuurvlam. Daar heb je die vuurvlam. Daar heb je die Shegina. Daar heb je die heerlijkheid des Heeren. Daar verscheen hem de engel des Heeren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Nou, die engel des Heeren die aan Mozes verschijnt, dat is in feite Christus. Want in vers 4, daar leren we die engel des Heeren nog beter kennen. Daar wordt die genoemd in vers 4, Heere, en later nog een keer God. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe. Dus die engel des Heeren wordt later God genoemd. Riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Hier kan je zien wie die engel des Heeren is. Ook die engel des Heeren komt voor in Malachi 3. In Malachi 3. En dan wordt het nog duidelijker dat de engel des Heeren Christus is. Want er staat in vers 1 van Malachi 3. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal hij tot zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt. Wie komt plotseling tot zijn tempel? Nou, de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij beheert. Zie, hij komt, zegt de engel des Heeren, zegt de Heere de Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Ja, de engel des verbonds, de engel des Heeren. Plotseling komt hij tot zijn tempel. Plotseling is daar de dag van zijn komst. En wie kan hem verdragen? Ja, de engel des Heeren. Die kom je door heel het Oude Testament tegen. De Heer Jezus Christus. En die verschijnt hier aan Mozes. En die braamstruik, die brandt. En toch verbrandt die braamstruik niet. Dat is wel heel bijzonder, want die braamstruik, dat is eigenlijk letterlijk vertaald een doornstruik, geen braamstruik. Er groeide geen bramen aan of zo. Nee, het was een doornstruik. Het was een doornstruik letterlijk van acaciahout. Het slechtste hout wat je maar kan voorstellen. Ongeveer zo'n hoge struik. En het is zo slecht hout. Het is echt waaibomenhout. Je kan er helemaal niks mee met acaciahout. Maar dat acaciahout, dat was ongelooflijk brandbaar. Als je zou ik maar zeggen, iets aan wilde steken. En je had aanmaakblokjes of aanmaakhout nodig. Nou, dan moest je dat nemen. He, dat hout van de acaciastruik. Want dan brandde het gelijk. En die doornstruik in de woestijn, zoals ze er staan, die zijn ongelooflijk brandbaar. Het is ook bekend dat soms, als de zon er alleen maar op brandt, dat soms spontaan zo'n doornstruik in de brand vliegt. En eigenlijk is die doornstruik een beeld van u en van mij. Het is van het slechtste materiaal, het slechtste hout wat je maar kan voorstellen. Het deugt nergens voor. Je kan er ook niks mee beginnen. Je kan er alleen maar één ding mee doen. Dat is de vuur erin steken. En toch, als de Heere, die een verterend vuur is, want God is een verterend vuur. En toch als de Heer in tegenwoordigheid van Abraham, in tegenwoordigheid van ons enzovoort komt, dan zou je kunnen zeggen, dan verteren wij niet. En waarom niet? Waarom verteren wij niet als mens als wij in gemeenschap met de Heer komen? Maar je kan ook zeggen van, wat kan de Heer daar nou mee, met die doornstruik die wij van nature zijn, beginnen? We hebben allemaal doorns. Wij dragen geen vruchten voor de Heer. We dragen alleen maar doorns. En niks is zo vervelend als doorns. Moet je een bos rozen kopen waar ze de doorns niet afgehaald hebben. Dat is geen pretje. Je haalt zo je handen erin open. Laten we eerlijk wezen. Je bloedt zo. Zo scherp zijn die doorns. Laten we eerlijk wezen. Wij zijn allemaal van die doornstruiken. En ook als wij van nature met elkaar omgaan, oh, hoe scherp kunnen we zijn, zeg. We zitten vol met doorns, we halen zo de ander open. We hebben zo'n scherpe mond, en voor we het weten, halen we uit. En dan rang, daar gaat het alweer. Zo zijn we toch? Ik, ellendig mens. Het is bekend dat de Heer Jezus, toen hij gekruisigd werd, wat had hij toen op zijn hoofd? Een doornkroon. Ze vermoeden dat die doornkroon was gemaakt van acaciahout. Van die doornstruik. Diezelfde doornstruik waar Mozes hiervoor staat. En waar zijn die doorns een beeld van? Van onze zonde. Waar we de ander mee openhalen. En waar we onszelf ook nog zeer mee doen. En waar we zelf ook nog pijn aan hebben. Want we hebben geen vruchten. We hebben alleen maar doorns. Een tuinier die kan ons nog zelfs vertellen waar die doorns eigenlijk hoe die doorns ontstaan en waar ze een beeld van zijn. Dan hoor je dat verhaal dat doorns eigenlijk takjes zouden moeten zijn met blaakjes waar vruchten aan zouden groeien. Maar dat is in de natuur gewoon verkeerd gegaan. En zit er in plaats van een tak met een vrucht zit er een doorn. In plaats van dat we vrucht dragen, dragen we doorns. Maar Christus heeft onze doorns als een doornenkroon op het hoofd gedragen. Hij heeft onze zonde aan het kruis gedragen, zegt de Bijbel. En weggedragen. En onze God is wel een verterend vuur, maar omdat Christus de doornenkroon droeg en hij onze zonden op het hout gedragen heeft, is er verlossing voor u en voor mij. En daarom verteren wij niet. Als we in de nabijheid komen van een heilig God. Ik vind het mooi dat God zich niet openbaart hier aan Mozes als een, zich niet openbaart in een boom. In een, misschien een mooie, hele grote boom. Hè, die in de brand staat. Maar het is een doornstruik. Precies wie wij van nature zijn. Maar God is wel heilig. Ondanks dat er aan onze kant heel veel mankeert. En de straf die we eigenlijk verdienen op Christus is gekomen. Wil hij wel onze heiliging. En hij bewerkt dat ook. Hij is ook zo met ons bezig. Daarom zegt hij ook tegen Mozes. Mozes, staat er in vers 4. Toen de Heere zag dat hij, Mozes, het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik, de doornstruik, toe. Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Heilige grond. De Heere bewerkt onze heiligheid. En hij zegt, doe je schoenen van je voeten. En Mozes doet ook de schoenen van zijn voeten. Hij moet ook leren om zijn dagelijkse wandel, eigenlijk waar hij zich mee besmet, hè, dat hij zijn schoenen van zijn voeten doet. En dat hij dat apart zet. Dat hij als het ware neerknielt in aanbidding voor de Heere. En dat hij hem gaat aanbidden in geest en in waarheid. Want de Heer is heilig. Driemaal heilig. Die Shechina die je hier ziet in die vuurvlam, hè, die drukt niet alleen uit Gods tegenwoordigheid, dat God tegenwoordig is, zoals het ook in Deuteronomium 33 staat, dat hij in de braamstruik tegenwoordig was, maar hij was dan ook wel tegenwoordig, maar geen enkele Israëliet kon in Gods nabijheid verkeren. Het was ook het beeld van dat God woonde, wel te midden van zijn volk, maar wel in het heilige der heiligen. Dat hij troonde op de ark des verbonds in het heilige der heiligen. Dat het Gods troon was. En dat hij driemaal heilig was. Heilig, heilig, heilig. En dat God wel in gemeenschap met ons wil komen. Maar dat wij wel gehoor moeten geven aan zijn heiliging. Dat wij onszelf ook heilig, de schoenen van onze voeten doen. Beseffen wie we zijn. Door de Heere geroepen. Door de Heere apart gezet. En dat de Heere dan tot ons spreken kan. Zoals hij tot Mozes sprak. Staat in vers 6. Voort zeide hij. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Kanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Kiwieten en Jebusieten. Nou, God gaat dan spreken tot Mozes. En die engel des Heren hier, de Heer Jezus Christus, God zelf, maakt zich hier bekend dat hij de God is van Abraham, de God is van Isaac en de God van Jacob. Dat hij een God is niet van doden, maar een God is van levenden, zoals de Heer Jezus nog aanhaalt in Lucas 20. En wat zegt hij dan? Vers 7, ik heb terdege gezien. Hij heeft gezien. Hij heeft terdege gezien. Vaak denken wij in ons leven dat God niks ziet. Dat alles wat wij meemaken, dat God er als het ware buiten staat. Maar hij zegt, ik heb terdege gezien. Hij is niet blind, we hebben geen blinde God. En Mozes moest ervan doordrongen worden dat God alles had gezien. Ik heb gezien, zegt hij. Wat zegt hij nog meer? Ik heb gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. God ziet niet alleen, God hoort ook. Hij wordt gehoord. Al die gebeden die de gebeden zijn, die heeft hij gehoord. En hij, wat zegt hij nog meer? Ja, ik ken hun smarten. Ja, God kent onze smarten. Hij ziet en hij hoort. En zijn hand is niet verkort. We hoeven niet te twijfelen aan de Heer. De engel des Heren, die komt de eerste keer voor, en dat is wel bijzonder. De eerste keer komt de Heer voor in, de engel des Heren voor in Genesis 16. In Genesis 16. En dan zie je dat er onmin ontstaat in Genesis 16 tussen Hagar en Sarai. Ja, in die tenten van Abraham zie je dat er als het ware ruzie ontstaat. Als Sarah Hagar dan aan Abraham heeft gegeven, opdat er een zoon zal worden verwekt. En Hagar ook inderdaad zwanger is geworden. Dan vindt Sarai dat Hagar, als het ware in haar ogen, als het ware als verachtelijk wordt gezien. En ontstaat er zo'n ruzie eigenlijk, dat Sarah Hagar vernedert en dan vlucht Hagar weg. En staat er in vers 7, en de engel des Heren trof haar aan. Hagar is dat, bij de waterbron in de woestijn. Aan de bron, aan de weg van naar Seur. En dan gaat de engel des Heren in gesprek met Hagar. En wat zegt hij? Wat zegt hij dan, die engel des Heren, in vers 11? Voort zeide de engel des Heren tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Gehoord. De Heere hoort. En wat zegt ze dan? In vers 13. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had. Dat is die engel. En hoe noemt ze hem? Gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemde men die put de put Lagaroi. Dat is de betekenis. God ziet naar mij om. De Heere die heeft gehoord. De Heere hoort. De Heere ziet om. De Heere die kent onze smarten. Hij heeft de ellende van Hagar gezien en gehoord. En steeds als je die engel des Heeren tegenkomt in de Bijbel, is de eerste keer, dan zie je dat die engel des Heeren de gelovigen verzekert, Christus verzekert de gelovigen dat hij ziet en dat hij hoort. Ook zo in de tweede keer dat het voorkomt, in Genesis 21, en is het weer Hagar. Weer Hagar. En uiteindelijk weten we, die Ismaël wordt geboren, en Isaac wordt later ook geboren. Nou, en er blijft hommeles in de tenten van Abraham, tussen Hagar en Sarai en ook later tussen Isaac en Ismaël. En Abraham die weet dat hij één ding moet doen. Hij moet Hagar en Ismaël wegzenden. En we weten hoe dat afloopt, want dat loopt niet goed af. Want Hagar die komt daar in die woestijn met haar kind bijna om. En dan lees je in vers 17. Als die jongen dan als ware daar ligt te sterven. Hè, vers 21. Ze ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt, want ze zeide, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl ze op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods, heb je de engel des Heren? En de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar, wat deert u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. God hoort de stem van de jongen. God ziet de ellende. Ik ken hun smarten, zegt hij. En laten we nooit twijfelen eraan. En hier dan in Exodus 3 zien we dan de derde keer de engel des Heren. En ook weer dat horen en dat zien. En laten we dan niet denken dat de Heren het nu pas ziet. Maar we begonnen te lezen in Exodus 2, vers 23. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit. In de Statenvertaling staat dat mooier. Er staat in vers 23. En het geschiedde na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was. Vele deze dagen. De Heere leefde mee met zijn volk. Al die dagen toen ze schreeuwden. Hij zag het. Hij hoorde het. Ook toen hij al die dagen bezig was in de woestijn, 40 jaar lang, om Mozes klaar te stomen in zijn leerschool, om te zorgen dat hij de leider kon worden van het volk, om ze uit te leiden, te brengen naar Kanaan. Maar hij hoorde en hij zag, hè, die vele deze dagen van verdrukking, hij zag het. De Heer is niet blind. Hij kent onze smarten. Alleen, we hebben juist in onze smarten te leren om te wachten op Gods tijd. En dat is vaak zo moeilijk te begrijpen voor ons als christenen. Waarom dat God wacht. De Heere wacht om ons op de proef te stellen. De Heere wacht om ons klein te maken. De Heere wacht zodat ons geloof zal groeien. Zodat we de Heere leren vertrouwen. Zodat we gaan bemerken in ons leven. De Heere ziet. En de Heere hoort. De Heere kent onze smart. Wij als christenen gaan heel raar om met onze smart richting de Heere. Daar wil ik dan mee eindigen. Dat is de laatste wat mij aan de hand van Prediker opgevallen is toen ik in de vakantie dat Bijbelboek las. En wat me daar onder andere is opgevallen is dat ik zelf in mijn eigen gebed soms niet goed bid. Want dan ga ik bidden voor de smart, soms in mijn eigen leven, maar soms ook de smart van broeders en zusters om me heen die ik lief heb. En weet je, als ik dan tot de Heere ga, weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik, Heere, zult u hem niet vergeten? Zult u hem dit en zult u hem dat en zult u zo voor hem zorgen? Of voor haar? En uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het een verkeerd bidden is. Want wie ben ik nou? Dat ik denk dat de Heere hem of haar niet ziet en niet hoort. Toen ik zo bad, toen kwam ik opeens tot de ontdekking dat de Heere dan wel eens tot mij kon zeggen: denk je nou echt nice dat ik hem of haar vergeet? Dat ik er niet hoor of niet zie? Ik heb er gekocht. Ik heb er betaald. Ik heb alles over voor hem en haar gehad. Ook voor jou. En dat het me duidelijk werd dat de Heere 24 uur per dag aan hem en haar denkt. En dat de Heere de smarten kent als geen ander. Dat hij onze smarten gedragen heeft, die doornenkroon. En dat hij met ons bezig is, 24 uur per dag. En dat ik niet moet bidden, Heere, wilt u dit en wilt u dat? En zult u haar niet vergeten? Dat is een houten bidden. Dat blijkt niet dat je dan echt de Heere kent en de Heere vertrouwt. We kunnen beter bidden. Heere, we weten dat u hem of haar kent. En dat u met hem en haar uw weg gaat. Uw weg is de beste. En wilt u maar dat dan vervullen aan ons. En uw vrede uitstorten in ons eigen en in hun hart. Maar waar kom je dan tot ontdekking? Dat je juist in je gebed, juist aan dingen gaat denken Omdat de Heere daarmee bezig is. En de Heere je erbij bepaalt. Zodat je daarom kan gaan bidden. Bidden is vaak een leerschool. Niet dat God aan dingen herinnerd hoeft te worden. Maar dat wij juist aan de dingen herinnerd moeten worden door de Heere. En dat we dan samen met Hem onze gedachten die hoger zijn dan de onze. Die over die dingen kunnen laten gaan. En dat we in het geloof alle dingen dan mogen overgeven. Amen.